We gaan een paar versen lezen uit het Oude Testament, 2 Koningen 5. En ik weet niet of je dat hebt, maar er zijn van die geschiedenissen die zijn zo bekend, dat als je je ogen dicht doet, kun je bijna het hele verhaal vertellen. Maar daardoor zijn ze niet minder krachtig. En ik wil vanmorgen met dat bekende verhaal stilstaan, dat verhaal wat gaat over een man die Naaman heet. En die op een wonderlijke manier moet leren dat genezing te vinden is bij God op zijn manier. 2 Koningen, hoofdstuk 5. En dan lees ik het volgende. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had door hem een grote overwinning aan Aram geschonken. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En ze zeiden tegen haar meesteres: ach, kon mijn meester maar eens naar de profeten Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning tegen van Aram: ga erheen, ik zal je een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 sikkels goud en 10 stel kleden. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde stond het volgende: met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleden en riep uit: ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven en dood? Hij stuurt me deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleden had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man naar mij toe komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en gij zult weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heere zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou wrijven en zo de huidvrouw zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parper, niet veel beter dan alle water in Israël? Had ik mij daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn dienaren kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en ge zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij werd weer rein. Zie, ik dacht bij mezelf. Dat is een zinnetje waar we denk ik allemaal ons van tijd tot tijd wel in kunnen herkennen. De woorden die Naaman had, hier in deze vertaling staat: ik dacht. Maar de grondtekst geeft het woord: zie, ik dacht bij mezelf. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Afgelopen vrijdagmorgen zou ik naar de dochter van mijn halfbroer gaan, die ik 25 jaar niet gezien had. En ik had me daar een beetje op verheugd. Contact was er eigenlijk nooit goed geweest. Maar de laatste jaren, nadat ze christen is geworden, zijn de contacten verbeterd. En ik had me er helemaal op verwerkt. Ze was net 2 dagen daarvoor jarig geweest. Dus ik had er bijna de grootste bos bloemen gekocht die je kon kopen. En op het punt dat ik in mijn auto ging, stapte om weg te rijden, ging de telefoon. Esma rijdt: Eugène, ik ben ziek. Sorry, kan niet doorgaan. Dus ik heb de bos bloemen aan iemand anders gegeven. En ik dacht bij mezelf: het is toch anders gegaan dan ik had gehad. Je dacht er plotseling anders uit. En dat is een klein ding. Maar afgelopen vrijdagavond was ik bij Stineke en Martien. We weten allemaal dat ze Parkinson hebben. En ik was daar voor ziekenzalving. Want de laatste weken is het proces heel snel gegaan. In de laatste paar weken hebben ze in één keer een verdubbeling van medicijnen gekregen. Stineke had het heel moeilijk. En dat is niet wat je verwachtte. Toen we er met elkaar over spraken, merkte ik van, zij hadden ook een beeld gehad hoe dat ziekteproces zou gaan. Zie, ik dacht bij mezelf, dit en dit zou gebeuren. Maar het ging net weer even anders. En toen ik naar huis rees, moest ik denken aan twee teksten uit Spreuken. De eerste tekst komt uit Spreuken 19, daar staat, een mens koestert in zijn binnenste vele gedachten. Maar wat de Heer wil, komt tot stand. En eigenlijk als je die tekst op je in laat werken, dan moet je eigenlijk erkennen, die is wel erg zwart-wit. Die is wel erg zwart-wit. Boom, komt gelijk binnen. Maar als je er langer over nadenkt, denk je, ja, wij hebben allemaal zo onze gedachten hoe onze toekomst zal zijn. En ieder van ons vult dat in op zijn eigen manier. En we vullen het meestal positief in. Toch? Dat doen mijn vrouw en ik op dit moment ook. Wij vullen het in en wij gaan ervan uit dat we straks weer samen wandelen. Maar we weten het niet. We weten niet hoe het gaat. Komende vrijdag zien we een neuroloog. Dus dan hoop ik iets meer te weten. Maar we weten allemaal dat dat kan gebeuren. Maar gelijkertijd weten we ook dat er een kant is dat ergens daarin God is. De tweede tekst uit Spreuken 16 is, een mens stippelt zijn weg uit, maar de Heer bepaalt de richting die hij gaat. En dat is niet altijd de richting die ik in gedachten heb. Dat is niet altijd de richting. En dat zien we ook bij die geschiedenis van de Aman. Van de Aman kunnen we een aantal dingen zeggen. Het eerste wat ik kunt zeggen is, als je het overkoepelt in één woord, hier is een man die geslaagd is in het leven. Hij heeft een hoge positie, hij is de legeraanvoerder. Hij is zeer gewaardeerd door zijn heer, staat er. In de grondtekst staat er dit. Dat is een woord wat gebruikt is, dat betekent opgebeurd van aangezicht. Dat betekent als hij bij de koning komt en iedereen buigt zo, dan moest je zo bij de koning zijn, dan pakte de koning als het ware zijn hoofd, tilde hem op en zegt, hey, wij kennen elkaar, wij kunnen van aangezicht tot aangezicht met elkaar spreken. Hij kon zich vrij bewegen in de omgeving van de koning. Hij was zeer in aanzien, heb ik net al gezegd. De koning toonde hem respect, want hij had het goed gedaan. Hij was een goede leveroverste, hij haalde overwinning na overwinning. En zijn naam betekent vriendelijkheid. En als je een beetje die geschiedenis leest en je ziet hoe hij en zijn dienaren met elkaar omgaan, dan is het een man die prettig was in de omgang. Maar er staat ook een zinnetje in waarin hij zich misschien niet eens bewust was. Maar er staat hier dat het de Heer is geweest die hem de overwinning heeft behaald. Ergens op de achtergrond is God aan het wezen in dit leven van die man. Heeft die man op een bepaalde positie geplaatst en hij was daar aanwezig. En of de Aman dat begrepen heeft, weet ik niet. Misschien als hij terugkijkt naar de manier waarop hij de overwinning behaald heeft, dan denkt hij, het is eigenlijk wel wonderlijk dat ik met misschien een heel klein leger toch de overwinning heb behaald. Zou er niet, ik weet het niet. Een geslaagd man. Maar we lezen direct daarna dat het geslaagde man geslagen is. We lezen hier heel duidelijk die ene zin. Deze man, een krijgsheld, had huidvraat. Als je een andere vertaling leest, dan wordt daar het woord melaats genoemd, wat niet helemaal correct is. Helaas, dat is makkelijk vertaald. Het is een soort hele agressieve vorm van eczeem. Die uiteindelijk wel dodelijk is. Hij lijkt, is verwant aan melaatsheid, maar het is het waarschijnlijk niet. Vandaar dat deze vertalingen een ander woord gebruikt, of huidvraat. Maar één ding is duidelijk, het is hardnekkig en het is niet te genezen. En het interessante is, huidvraat is net als melaatsheid, het openbaart zich meestal in een klein plekje ergens. Je wordt een ochtend wakker en in één keer is het er. En je weet op dat moment, dit gaat niet zomaar weg. Het is een klein plekje. En tegelijkertijd, als je dat kleine plekje op je hand ziet en je wrijft erover en het is geen vuil, dan weet je, mijn leven gaat een andere wending hebben. Dat is op dat moment heel duidelijk. In één keer komt alles aan het... En ik weet niet wat Naaman gedaan heeft, maar ik weet alleen één ding, wat ik heel duidelijk is. Naaman is absoluut, daar ben ik van overtuigd, op zoek geweest en probeerde een manier te vinden om een oplossing te vinden. Ik weet dat haast zeker. Dat Naaman op zoek is geweest naar een oplossing. En uiteindelijk komt hij tot ontdekking dat hij het niet kan vinden. Wat dat betreft is melaatsheid, zoals het vroeger gebruikt werd, niet dat woord, of huidwraad, is in ieder geval, zou je kunnen zeggen, is een beeld, denk ik, van de zonde. Het is een beeld van datgene wat onder de huid zit, maar naar buiten komt en zichtbaar wordt. En dat is eigenlijk zonde ook. Zonde is een beeld van eigenlijk van datgene, je ziet het aan de buitenkant, maar het komt van binnen naar buiten. En het is de mogelijkheid, en het is onderuit. En wij doen daardoor dingen om dat ook te bedekken. Ik denk dat heel duidelijk Naaman heeft geprobeerd zich te bedekken. Want hij realiseerde zich dat hij onrein was. Dat betekende dat hij niet meer in de nabijheid van de koning of wie dan ook mocht komen. Dus hij probeerde dat te bedekken. En dat is precies wat er met zonde gebeurt. Zonde in ons leven proberen we ook te bedekken, want we willen niet dat mensen het zien, toch? En dan vind ik zo opmerkelijk, dan in één keer lezen we dat ene kleine zinnetje. Er was een heel klein meisje. En die zegt tegen de vrouw van Naaman, was mijn heer maar bij de profeet. Dan zou die hem misschien genezen, staat dat er? Nee, dan zou die hem genezen. En als ik naar dat meisje kijk, dan vallen me twee dingen op. Haar beide kinderlijk geloof. Ze heeft een bijna kinderlijk geloof. En de tweede is dat ze bereid is om dat geloof te delen met anderen. Ze vertelt erover. Daar moet je zijn, wil je genezing vinden. En ik kan me niet voorstellen dat het alleen woorden zijn. Want die vrouw van Naaman gaat naar Naaman toe en vertelt dat aan hem. En op een of andere manier geloven ze dat. Dat kan niet anders dan dat dat meisje ook een stijl heeft gehad, dat iets van God zichtbaar was in dat meisje, waardoor ze zeiden, hier moeten we naar luisteren. Dat kan haast niet anders. En dan gaan ze naar de koning, en dan krijgt hij een brief mee, en dan zoekt hij genezing bij de verkeerde plek. Bij de koning. Maar uiteindelijk komt hij dan terecht bij Elisa. En ik zie Naaman in die strijdwagen zitten, op weg daar naartoe. En dan heeft hij zich helemaal een beeld gevormd hoe dat zal gaan. Ken je dat? Dat je soms ergens naartoe gaat. Ik had precies een beeld gevormd hoe dat zou gaan als ik naar Esmeralda zou gaan. Ik was een keer eerder daar geweest, was ze niet thuis. Dus ik wist waar ze woonde en ik had me helemaal voorgenomen hoe dat ging. En je ziet het voor. Hij zegt, weet je, dan kom ik daar aan en dan komt natuurlijk Elisa naar buiten, want ik ben de meerdere. En dan roept hij zijn God aan en dan strijkt hij over die plek waar dat is en dan ben ik genezen. En dan vind ik het zo opmerkelijk dat er in mijn tekst staat, Elisa stuurde iemand naar hem toe. Niet eens de eerste minister, of dat, die stuurde iemand naar hem toe. En die komt, kun je je voorstellen, sta je daar, gaat de deur open, komt er iemand die zich waarschijnlijk niet eens voorstelt, komt naar buiten en die zegt, voor alle duidelijkheid, verderop is een riviertje, moet je 7 keer een baden, dan is het klaar. Doei. Hoe zou jij gereageerd hebben? Kun je voorstellen dat hier staat dat hij boos is? Dat hij absoluut boos reageert. Dit is toch niet wat ik had verwacht. In de NBG-vertaling staat er, hij ging heen in grimmigheid. Dat is nog sterker. Dit ga ik niet doen. Vergeet het maar, onzin. En dan zegt hij er heel duidelijk bij, de rivieren, de Abana en de Parpar zijn veel mooier. Ik ga dit niet doen. Zie, ik dacht bij mezelf, dit zou er gebeuren en er gebeurt iets heel anders. En bij Naaman was zijn reactie het begin van het einde. Want hij was van plan zich om te draaien, naar huis te gaan en de zegen die God hem wilde geven voor zich bij te laten gaan. Als je goed leest, dan merk je dat eigenlijk Naaman een dubbel probleem heeft. Het eerste probleem is dat hij niet de erkenning kreeg die hij zou willen hebben. Ik ben de legeraanvoerder. Ik had er wat anders verwacht dan iemand die even langs zou komen. Ik had er zeker de profeet verwacht. Laten we eerlijk zijn, iemand. En het tweede probleem was dat de genezing niet ging op zijn manier. Dit was de manier waarop het gaat. En opmerkelijk is dat de namen van die drie rivieren laten een beetje het probleem zien. Want als je die twee rivieren neemt, de Abana en de Parpar, die betekent steenachtig en snelheid. Dat hoort bij een generaal. Steenachtig, krachtig en snelheid. De Jordaan betekent de afdalende, de nederige, En de Aman moest leren dat het niet in kracht zat, niet in snelheid zat, maar dat het Gods weg is, is de nederige weg gaan. De weg naar beneden. Nederigheid. En dat is wat hij nog niet geleerd had. En dat moest hij leren. En wat mag deze man blij zijn met zijn bediende, of niet? Wat mag hij blij zijn met bedienden die op een gegeven moment hem rustig durven aan te spreken. Blijkbaar is een goede relatie. En die zegt, ik wil niet vervelend zijn naar Aman, maar volgens mij ben je het spoor een beetje kwijt. Volgens mij zie je het niet meer zo goed. We zijn hier nu toch. Wat kun je nou verliezen door 7 keer in die rivier te dopen? Het enige is dat er kan gebeuren is dat je een beetje stinkt. Maar die rivier is niet zo mooi als bij ons. En hij doet het. En hij wordt genezen. Als ik dat lees, dan denk ik, niemand kan zonder vrienden, klopt dat? Niemand kan door broeders en zusters die je af en toe even corrigeren, die je af en toe helpen. Ben je wel eens zielig? Ken je dat woord? Kassian zeggen wij in het Maleis. Ben je wel eens zielig? Ik ben af en toe wel eens zielig. En dan heb ik vrienden nodig die me even helpen en zeggen, joh, hou op. Niet tegen mij zeggen, het is goed dat je zielig bent, maar die zeggen tegen mij, ach, joh, hou op. Sta op, het valt wel mee. Ja, wij mannen kunnen soms zielig zijn. Hè? Vrouwen op een andere manier, maar wij mannen ook. Wij kunnen soms zielig zijn. Mijn vrouw zegt ook altijd, mannen kunnen ook altijd echt ziek zijn. Van niks. Dat zegt ze er ook nog achter, van niks. Maar dan kunnen zielig zijn. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat we mensen hebben. En wat me dan opvalt, ik ga de rest van de geschiedenis moet je maar thuis lezen, is dat er op een gegeven moment die doorwerking is. Naaman, met het beperkte wat hij van God weet, stapt die rivier in, doet gewoon wat God van hem vraagt en hij wordt genezen. Ik denk niet eens dat hij het helemaal snapt waarom het die rivier moest zijn, maar hij wordt genezen. Zo is het ook bij ons. Snappen jij en ik precies hoe het zit met de zondeval en hoe het zit met de doorwerking daarvan? Wat jaren geleden gebeurd is ooit dat het vandaag een doorwerking heeft. Ik weet één ding. Wij worden opgeroepen om in gehoorzaamheid de stap te gaan. Te knielen bij het kruis en zeggen, Heer, wij aanvaarden u als onze Heer en Meester. Wij willen met u leven, want meer is er niet. Dat willen we toch? Ook al begrijpen we het niet. En zo vaak is in het leven dat God van mij vraagt gehoorzaamheid. Afgelopen week vroeg iemand aan mij, die uit een wat zwaardere kerk kwam. Wat is het nut van ziekenzalving? Maar dat deden we bij Martine Stineke. En ik had verteld de dag, ik zag hem donderdag dat we dat gingen doen vrijdag. Wat is het nut ervan? Ik zeg nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik begrijp het niet helemaal, maar God zegt in mijn woord dat als ik ziek ben, dat ik de oudste mag roepen en mag laten zegenen. Dus we doen dat. We doen dat in gehoorzaamheid omdat God dat van ons vraagt. En op een of andere manier doet God daar doorheen iets van zijn werk. Ik hoef het niet helemaal te snappen. Maar ik weet wel dat God daar doorheen werkt. Ja toch? En dat is hier ook zo. Wat me nog meer opvalt is, als je de rest van de geschiedenis leest, dat op het moment dat Naaman genezen wordt, als ware kan zeggen aangeraakt wordt door God, weet hij direct wat de consequenties daarvan zijn. Hij komt bijna op hetzelfde moment tot geloof en dan zegt hij tegen de profeet Elisa, ik heb een probleem. Maar dat ik nu terug ga naar mijn huis en ik ga naar de tempel van de god Rimmon. En ik ga naar de tempel van de god Rimmon. Mijn koning is een oude man, dus als hij buigt en ik moet hem ondersteunen, dan moet ik ook buigen. Maar ik weet dat er afgod is, want ik heb de levende God ontmoet. En dat vind ik zo mooi. Dan gaat hij niet een discussie vinden van wat goed is en niet goed is. Dan zegt Elisa, ga in vrede. Wat me opvalt is dat mensen Jezus leren kennen, zeker in het begin van hun leven, dat ze haarscherp weten wat goed en fout is. Dat ze haarscherp weten waar het op aankomt. En als je wat langer onderweg bent, loop je het gevaar dat je op een gegeven moment een beetje gaat, ja, dit wel en dat niet, en dit wel en dat niet. En dat je af en toe een beetje gaat schipperen. Dan lijken wij een klein beetje op de knecht van Elisa, Gehazi. Je moet de geschiedenis thuis maar lezen. Want wat gebeurt er nadat Naaman genezen is, wil hij voor alle spullen die hij meegenomen heeft, die wil hij aan Elisa geven. Hij wil hem cadeautjes geven. Logisch toch? En Elisa zegt, ik wil ze niet hebben. Waarschijnlijk omdat er in die tijd broodprofeten waren. Dat als ze iets goeds hadden, kregen ze er wat voor. En Elisa wilde laten zien, niet ik heb je genezen, maar God heeft je genezen. Ik heb toch iemand gestuurd, ik ben eerst buiten de deur geweest. Dus hij neemt het niet aan. Maar Gehazi denkt, ja, ik ben niet gek. Ik heb net gezien dat mijn pensioen wordt verminderd. We hebben net afgelopen week gelezen. Dus ik moet wel zorgen dat mijn pensioen veilig is gesteld. Dus die gaat stiekem achter die mensen aan. Die zegt, oh, ja, man, oh, mijn heer heeft plotseling bezoek gekregen. En die heeft niks. Twee mannen. Nou, zegt Naaman, hier heb je twee kleren. En je hebt wat voor elk een talent, daar kunnen ze voorlopig mee vooruit. Daar hebben ze ook, oh nee, die cultuur geeft je cadeautjes. En mijn heer heeft geen cadeautjes om te geven. Nou, dan geef ik je cadeautjes om weg te geven. Gehazi. Gehazi heeft ook een bijzondere naam. Zijn naam betekent iemand met uitpuilende ogen. Waarschijnlijk heeft hij ogen gehad die heel indringend waren, dus zijn ouders hebben hem die naam gegeven. Alleen nu puilden ze niet uit in het algemeen, maar ze puilden uit van hebzucht. Ze puilden uit van dingen die belangrijker bleken te zijn dan geloven. Gehazi diende de profeet, hij diende God, maar hij diende ook een klein beetje de mammon. Het gevolg daarvan werd helaas, is dat Gehazi melaats wordt. Oftewel huidvraat krijgt. Hij krijgt een ziekte die Naaman had. Een dodelijke ziekte. Toen ik dat las, dacht ik bij mezelf, ja, weet je, dat we eerlijk zijn, wij lijken meer op Elia, op Elisa, dan op Gehazi, toch? Wij hebben helemaal geen probleem met al die welvaart en dingen op ons af. Dat is toch niet voor ons? Wij weten heel duidelijk dat dat nooit tussen onze God in komt te staan, toch? Ik wou dat ik kon zeggen dat het waar was. Maar ik weet dat, en ik denk dat in ieder van ons iets zit van een Gehazi. Die jaloers kan zijn op het succes van anderen. Die jaloers kan zijn en met zichzelf gericht is, zonder dat we realiseren dat God de Allerhoogste is in ons leven. En daarom hebben we vanmorgen gezegd, hoe goed is het om te zitten aan de voeten van Jezus. Als ik het samenvat, moet ik zeggen, terug naar die beide teksten waar ik mee begonnen ben. Ik zal ze nog een keer voorlezen, twee teksten. Een mens koestert in zijn binnen vele gedachten, maar wat de Heer wil, komt tot stand. Een mens stippelt zijn weg uit, maar de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Zie, ik dacht bij mezelf, dit en dit zal gebeuren. En we weten allemaal dat dingen anders gaan dan dat. Maar in die verandering is de Heer. Klopt dat? En die verandering is de Heer. Ik stapte vrijdagmorgen de bloemenwinkel binnen. En daar stond het prachtige boeket wat ik besteld had klaargemaakt voor mij. Op maat. Ik dacht, dit raak ik niet kwijt. Dit moet ik gewoon betalen. Dat kan ik niet laten liggen. En ik weet dat ik de winkel uitliep en tegen mezelf zei, wat ga ik hiermee doen, want ons huis staat vol met bloemen. De gemeente is heel goed voor mijn moeder. Jullie hebben ook een prachtig boeket, hebben we van jullie ontvangen. Er staan zoveel boeketten, dat gaan we niet doen. En ik stap mijn auto in en ik zie daar iemand lopen, waarvan ik weet dat hij het heel moeilijk heeft. Die zie ik dus nooit lopen bij de winkels, hè? Nooit. Maar op dat moment wel. En ik wist precies voor wie het boeket was. Dus het boeket is op een goede manier ergens anders terechtgekomen. Is dat toeval? Is het toeval dat een Aman en een klein meisje wat ooit weggeroofd is in Israël elkaar ontmoeten? Of is dat leiding? Ik denk dat het leiding is. En zo vertrouw ik ook dat de Heer ons de komende maanden weer verder gaat leiden met de ziekte van Ineke waar we doorheen gaan. En dingen die in ons leven gebeuren. En dat we mogen weten, zie ik dag bij mezelf. Maar als het anders gaat, is de Heer daar ook. En dat wens ik jullie toe. Dat wens ik jullie toe de komende week. Hoe die gaat en hoe dat allemaal gaat. De Heer is daar in die begrafenis. De Heer is daar in het dragen van verdriet. 100, een hele leeftijd. Maar daardoor is het niet minder. Daardoor is het daar. De Heer is daar. En dit is wat ik jullie vanmorgen wilde meegeven. Ik blijf niet lang, want ik heb om 12:30 een andere in Veenendaal op een andere gemeente. Dus ik blijf even snel koffie drinken en dan rijd ik naar huis. Of naar de volgende dienst toe. En het is goed. Het is goed om vanmorgen even tegen elkaar te zeggen: de Heer heeft het laatste woord. Is dat waar?